Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio de heer Willy Gielen. Sinds 2016 is hij vrijwilliger voor het Christelijk Vormingscentrum van het Bisdom Hasselt. En hij zal ons vandaag komen spreken over de bijeenkomsten die hij organiseert rondom mystieke teksten, sinds meerdere jaren al. Het is een beetje op een manier die misschien niet zo bekend of vertrouwd is hier bij ons in de kerk. En we zullen vandaag daar meer over te weten komen, want intussen zijn er wel vele mensen die naar die bijeenkomsten komen. Meneer Gielen, hartelijk welkom. Dank u wel voor uw komst. Zou u zichzelf misschien eerst willen voorstellen?
Ja, dank u dat ik hier mocht zijn vandaag. Ik ben geboren in 1955, bij 65 jaar dus. Geboren in Ham, Kwaadmechelen, Limburg, en daar heb ik 55 jaar gewoond. Ik woon nu in de gemeente ernaast, Beverlo, Beringen. Ik heb 2 kinderen, 4 kleinkinderen. Mijn hobby's zijn sport, zowel actief, wandelen, fietsen, joggen, als passief, voetbal en wielrennen. Een ander hobby is ook muziek van mij, dat is wezenlijk in mijn leven, alle soorten muziek. Maar het grootste deel van mijn tijd ben ik bezig met religieuze, spirituele zaken. En dat is al heel mijn leven zo, vanaf mijn kinderjaren.
Komt u dan uit een gelovig gezin?
Ja, de streek waar ik geboren ben, dan was het geloof ingebakken, om het zo te zeggen. Mijn ouders waren gelovig, niet expliciet, maar ze gingen wekelijks naar de mis. En dat heb ik ook van meet af aan zo gedaan. En ik ben dat blijven doen, ook als mensen in de jaren 70 afhaakten, bleef ik als tiener gewoon naar de kerk gaan. Dat vonden ze raar eigenlijk dat ik dat bleef doen. Had ik thuis gebleven, was ook geen probleem. Maar het is gelovig nest is toch wel belangrijk geweest, vooral wat er komt in mijn leven. Ja.
Ja.
Belangrijk is misschien ook te vermelden dat ik gewerkt heb heel mijn leven praktisch in een chemische nijverheid, in de Tessenderlo Chemie, ploegenwerk, nachtwerk, weekendwerk. En dat is raar als je ziet met wat ik nu allemaal bezig ben. Mijn studies waren het hoger middelbaar, ASO. En er is iets speciaals gebeurd toen, na het middelbaar. Mijn interesses waren sociale en religieuze sector, die richting gaan. Maar het PMS, nu het CLB, leidde me naar de universiteit, omdat ik heel goed was in wiskunde, wetenschappen. Ik moest scheikunde doen op de universiteit. Ik heb dat dan ook gedaan en na een jaar ben ik gestopt. En met in mijn achterhoofd, de geest zal zijn werk wel doen voor mijn leven. En dat heeft het ook gedaan. Ik heb er geen spijt van dat ik ooit gestopt ben. En ik heb een boeiend leven gehad, professioneel. En ook in mijn vrije tijd, waar ik dan vanaf mijn 16e vooral pastoraal werk gedaan heb. Alle soorten pastoraal werk. Lector, parochieteam, catechese, vormselcatechese, doopselcatechese, kerkfabriek, federatieteam. Het hele pakket heb ik doorlopen, 30 jaar aan een stuk. En dat is toch wel, dat is mijn leven geweest. En daar is alles uit gegroeid van wat er later dan nog gekomen is. Ja. Dan dus, ja.
En als u spreekt over wat er later gekomen is, dan gaat het over de mystieke teksten waar u sinds meerdere jaren mee bezig bent.
Ja, dan, begin jaren 2000 was ik al een 30 jaar bezig in het pastoraal. Ja, had ik er precies genoeg van. Mijn geloof was niet zwakker en ik had ook niks tegen de kerk, helemaal niet. Maar er was iets dat ik daar niet vond. En dat was al begonnen in de jaren 80. in Kerk en Leven, Barokkieblad, las ik een artikel over Thomas Merton en dat pakte mij. Ben ik beginnen te lezen over Thomas Merton, andere mystiekers beginnen te lezen. En ja, dat was toch meer mijn ding. Alhoewel ik er geen voeling mee kreeg met de verwoording van die mensen. Het klikte niet echt. Tot ik dan in begin jaren 2000 soms in een klooster terechtkwam. Daar een paar dagen verbleef. En die stilte en die sfeer van het klooster, en dat bracht me naar de mystiek. Vooral in Orval is het gebeurd, dat weet ik nog heel goed. Op dat graspleintje, op het binnenplein. Ineens gebeurde het. Wat er gebeurde, weet ik niet. Maar de mystiek werd voor mij heel helder. Ik kreeg er echt voeling mee. En dat was mijn leven. Ik had het vroeger wel eens ter sprake gebracht in het pastoraal gebeuren. Maar dat paste blijkbaar niet in het geheel van de kerk. Ik weet niet wat er was. En toen, ja, ik ervaarde iets heel diep in mij. En dat begon te gisten, dat begon te leven. En gaandeweg ben ik er dan mee naar buiten gekomen. En dat is begonnen in Scherpenheuvel. We zaten met drie mensen samen rond tafel over muziek te praten. En dan, nou, dat was goed. En dat voelde goed bij die drie mensen. We zeggen, we komen volgende maand nog eens terug. En dan teruggekomen. En de maand erna nog eens. En zo is dat stilletjes aan gegroeid. En gaandeweg zijn we in Scherpenheuvel blijven samenkomen, maand na maand. En zo heb ik wat ik diep in mij voelde naar de mensen gebracht.
En kunnen we spreken over een soort roeping die u dan ervaren heeft in Orval? Van, ik moet hier iets mee doen, God roept mij om ja, een weg te zoeken daarin?
Achteraf gezien zou ik dat zeker zo zeggen, ja. Maar Orval blijft voor mij, ja. Het is echt het beginpunt. Er moet iets gebeurd zijn daar. Wat is een roeping? Hè? Wie zal het zeggen? Maar achteraf gezien is er wel iets gebeurd. En je kunt dat een roeping noemen. Ja, maar natuurlijk, je krijgt dat en je wilt dat naar de mensen toebrengen. Je zit vol van iets en je wilt dat naar de mensen toebrengen. Maar dat kun je niet alleen. En dan wil ik toch wel een paar mensen aanhalen die daar een grote rol in gespeeld hebben. En dat ik ben begonnen in Scherpenheuvel. We samenkomen met die twee, drie mensen, vier mensen. Maar van meet af aan zat daar pater René Gijbels van de Scherpenheuvel, en onthoudt ze aan de pelgrim, de Salvatoriaan, mee in de groep. En die had ook direct voeling met mystiek. En die vond dat dat zijn plaats had in het hele gebeuren, het kerkelijk gebeuren. Maar ja, dan moest ze een tijd hebben en gaandeweg zijn we dan, ja. Dankzij hem is alles mogelijk geworden van wat er nu is eigenlijk. Het is dankzij pater René Gijbels dat we het kunnen neerzetten hebben. Achteraf is er dan nog een priester gekomen, Hugo van Marstenille van Limburg, de bezieler van het huis Silewam in Zonhoven, die me de kans gegeven heeft om dat in Limburg neer te zetten, samen te komen. Hij heeft dat mogelijk gemaakt. En toen is er iets speciaals gebeurd bij een van die samenkomsten in Zonhoven. Toen zat een vertegenwoordiger van het CCV van Bisdom Hasselt in de zaal. En die zei, wilt je dat bij ons ook niet komen doen? Want dat misten ze blijkbaar in het bisdom. En zeker de manier waarop dat we samenkwamen, dat was speciaal. Dus René Gijbels en Hugo van Marsenille, die hebben toch wel een stap gezet dat we dat konden neerzetten ergens anders. Je kunt dat zelf wel doen, maar ik heb mensen nodig omdat ik wou dat ook altijd doen in een religieuze sfeer, niet op mijn eigen beginnen. Zo. Ik wilde dat in Scherpenheuvel doen via priester Hugo van Marsenille, via het CCV. Het moest altijd een grond hebben. Ik ben gelovig en dat het op een gelovige manier kan neergezet worden. Mystiek was tot dan toe toch nog niet in de kerk echt aanwezig. Hopelijk komt dat in de toekomst wel.
U bedoelt dan mystiek op een manier dat het voor iedereen toegankelijk is? Of... Want ja, mystiek is natuurlijk altijd wel aanwezig geweest in de geschiedenis van de kerk. Bij verschillende heiligen en religieuzen. Maar u bedoelde dat dat in onze kerk niet zo toegankelijk is voor iedereen? Of?
Ja, het bestaat al 1000 jaren, 2000 jaar. Hè. De mystieken zijn er altijd geweest en waren altijd aanwezig in kloosters, dat zeker. Maar ja, ik miste dat in het pastoraal gebeuren, miste ik dat. En ik zag weinig samenkomsten, wel in voordrachtvorm, maar dat was het toch niet echt, denk ik. En ik zocht een vorm om het laagdrempelig naar de mensen te brengen. En mystiek was iets zweverigs, iets moeilijks, zo gezegd. Maar mijn ervaring is al vele jaren dat het dat helemaal niet is, dat het heel toegankelijk is. En mensen hebben er heel veel aan.
Ja. En dan zijn er die twee priesters dat het eigenlijk mee concreet hebben doen vorm krijgen in de pastoraal.
Die twee hebben heel belangrijke, concrete stappen gezet dat we het konden neerzetten. Maar dan voor mijn eigen innerlijk leven waren er nog wel invloeden die heel belangrijk waren. En dat is, ik heb twee pelgrimstochten gedaan in 2011 naar Assisi. En dat was een echte pelgrimstocht. Mijn hart is vol van Franciscus van Assisi. Daarom ging ik met een vriend van mij, Remo Reemans van Beringen, op weg naar Assisi. We deden dezelfde tocht die Franciscus zogezegd van Firenze naar Assisi gedaan heeft. Dat aan de hand van een klein pietluttig stafkaartje trokken we door de Toscaanse bossen. Heel moeilijke tocht. Als onervaren wandelaars, we hadden twee sterke punten, dachten we, overgave en vertrouwen, we zouden er wel komen. En dat hebben we, die twee dingen hebben we heel sterk nodig gehad. We hebben letterlijk mogen ondervinden wat overgave is en wat vertrouwen is. We zijn twee keren serieus verdwaald in de Toscaanse bossen. En toen kwam er ook iets naar boven, wat is een weg als je de weg kwijt zit? Wat is een weg eigenlijk? Want ja, je komt altijd ergens uit, zeggen ze. En dat is ook de link met de kerk op dit moment. Ik ervaar de kerk op dit moment als een echte pelgrim. Vroeger was de kerk, had gebaande wegen. We moesten zo en zo, en dat komt er wel. Maar dat kun je in deze tijd niet echt meer zeggen. Dus wat wij ervaren hebben op die pelgrimstocht naar Assisi, de weg kwijt, en waar mensen gaan, verschijnt er een weg. Dan de weg wordt gaandeweg gebaand. Dus de kerk moet zich gedragen als een pelgrim. En in alle vertrouwen, in alle overgave, zult je komen waar je moet zijn. Wat wij ook op onze tocht hadden eigenlijk. We kwamen wel terecht. En dan nog één iets vermelden, dat ook niet te pakken is, wat zoals mystiek niet te pakken is. We komen in Assisi aan. En ja, Assisi, een mooie stad, veel mooie gebouwen. Maar iets leidde ons naar een kerkje, een kapel, waar we nooit van gehoord hadden. Daar stond een handwijzer, Stefano-kerkje, en we zijn dan in het Stefano-kerkje terechtgekomen. En daar hebben we Franciscus mogen ervaren, niet in die mooie gebouwen, die schone gebouwen die er in Assisi zijn. De ontdekking van de tocht naar Assisi was het Stefano-kerkje, de echte Franciscus mogen ontmoeten daar. En
u bedoelt in de eenvoud dan?
In de eenvoud, daar is echt niks te zien in die kapel. Heel sober, heel eenvoudig, heel klein, niets te zien tegenover al die andere mooie gebouwen in Assisi. Maar daar hebben we de echte Franciscus mogen ervaren. En dat is ook wat we nu in deze tijd in de kerk nodig hebben. Franciscus leefde ook in een tijd vergelijkbaar met nu. En hij wijst ons de weg en dat is... daar heb ik ook de mystiek sterk ervaren. Overgave en vertrouwen, dat is typisch voor mystiek. En dat hebben we letterlijk mogen ervaren dat dat bestaat, dat dat echt bestaat.
En u sprak dan nog over een andere pelgrimstocht?
Ja, een half jaar daarna ben ik dan naar Compostela gewandeld.
Vanuit België?
Nee, Saint-Jean-Pied-de-Port, 800 kilometer. Ja. En dat was wel op de eerste zicht een ontnuchtering, in Assisi de weg kwijt, en dat is niet plezant, maar wel boeiend. Dat kun je op weg naar Compostela niet voorkrijgen. Alle 100 meter staat daar een gele pijl, dus je kunt de absolute weg niet kwijtraken. Maar die tocht is voor mij dan ook toch heel belangrijk geweest. Het was 5 weken aan een stuk, in april, mei, nogthans in de lente. 5 weken heel slecht weer, sneeuw, de eerste dag in sneeuw en dichte mist de Pyreneeën over. Voor de rest veel wind en regen, vijf weken geen enkele goede dag gehad. En dat maakte ook een speciale tocht in de beperking, in de broosheid. En ook meditatief werd dat een boeiende tocht. Want door het slechte weer moesten we altijd met het hoofd naar de grond wandelen. We konden met elkaar niet praten, veel pelgrims onderweg, maar niemand praatte tegen elkaar. Om het weer te trotseren met het hoofd naar de grond. En dat was weken aan een stuk meditatieve tocht. En toen gebeurde er weer iets speciaals. Toen ik thuis kwam van de tocht, toen heb ik voluit de mystiek opengebroken. In Scherpenhulde was dat toen. Dus het stroomde over. Dus die twee pelgrimstochten hebben toch wel iets in beweging gezet. Dus, en onder het jaar daarna eigenlijk, dat is ook even vermelden, heb ik een belangrijke persoon, een mooie persoon mogen ontmoeten. In 2013 heb ik Bieke van de Kerkhoven leren kennen. De vrouw die jarenlang ALS had. In 2015 overleden is. Mocht ik ervaren in de ontmoeting. Voor mij is dat de mystieke vrouw van onze tijd. Als je daarmee samen bent, en dat is, heeft zoveel indruk op mij gemaakt. We hebben ze trouwens uitgenodigd naar Scherpenhoven voor de mystiek. En ze heeft me laten zien dat in de uitzichtloosheid die het leven soms kan bieden, er toch altijd perspectief is. Haar credo was, en dat is nog altijd mijn dagelijks gebed, en toch. Het zijn twee woorden die ik nooit zal vergeten, en toch. En dat is ook iets wat de kerk deze tijd volgens mij nodig heeft, en toch zal het goed komen. Dat is wat Bieke mij geleerd heeft op die 2 jaar, een vrouw die voor altijd in mijn leven zal blijven en een mystieke vrouw is en was.
Dank u. Het is intussen tijd voor een eerste muzikale onderbreking. Er is een lied dat u heeft meegebracht, Bird on a Wire van Leonard Cohen. En hij is ook altijd een rode draad in uw leven geweest, zei u voorafgaand aan dit gesprek.
Ja, van in eind jaren 60 heb ik Leonard Cohen leren kennen. En iets raakte me bij die man. En dat is tot op het einde van zijn leven zo gebleven. En het is het lied Bird on the Wire dat me toen zo aansprak. En dat is wat ik eigenlijk als constant in mijn leven zie. Ik ben die vogel op die draad. Als je naar die woorden van Leonard Cohen hoort, dat is het. Ik ben de vogel op de draad die op zijn eigen manier een weg zoekt in verbinding met de Allerhoogste eigenlijk.
Gaan we daar nu naar luisteren.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. With his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will pretty woman leaning in her darkened door. She cried to me, hey, why not ask for more? Oh, like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met de heer Willy Gielen. Meneer Gielen, u heeft zo net al een inleiding gegeven eigenlijk, alles wat er voorafgegaan is aan het vormgeven aan de mystieke bijeenkomsten die u de dag van vandaag leidt. Zou u nu een beetje concreter kunnen toelichten waar het eigenlijk om gaat en hoe zo'n bijeenkomsten eruit zien?
Ja, ik kan misschien eens zo'n bijeenkomst omschrijven. Dat wordt alles vrij duidelijk misschien, alhoewel je moet het echt ervaren om het voeling mee te krijgen. We komen altijd zo'n 2 uur samen. Een samenkomst van 2 uur. Ik geef altijd een inleiding over de mystieke persoon, vrouw, man, die we behandelen. Biografie, wat duiding van die tijd, zo, wat er moet gezegd worden. Heel kort, een klein 10 minuten. En dan, voor de rest van de tijd, zwijg ik bijna van die 2 uur. Dan zijn de mensen aan het woord. We leren die mystieker dan kennen via de teksten. Via de woorden die ze geschreven hebben. En zo leren we mensen kennen. We lezen dan een tekst, 1 of 2 teksten. En dan is er een 2 minuten stilte. Niemand reageert direct. Dus even stilte. En dan vertellen de mensen wat ze op dat moment, die avond, ervaren of voelen bij het horen van die woorden van die mystieker. Ze spreken vanuit hun hart en ze delen dat aan elkaar. En dat doet iedereen. Belangrijk is die stilte, want woorden die gesproken worden vanuit stilte klinken anders dan als je een tekst leest en je reageert dan direct. Dat geeft een andere invalshoek. En daardoor is het gesprek ook al direct gezet, dat wordt een soort contemplatieve dialoog op een heel rustige manier, waarbij we ook niet direct achter elkaar praten. Er valt altijd wat tijd als iemand iets zegt, dan laten we even binnenkomen en dan reageert er iemand op of niet, of hij vertelt van haar of hem wat er raakt. En zo beginnen die teksten te leven. Worden die levend naar elkaar toe. En als het toevallig moeilijke teksten zijn, worden die dan heel vanzelfsprekend, simpel, naar voren gebracht. Dus op het einde wordt het dikwijls gezegd, dat is niks moeilijk aan. De teksten worden gewoon levend de woorden. En belangrijk is dat iedereen vanuit zichzelf spreekt. En dan niet over mystiek, maar vanuit de mystiek. Ze moeten zelf mystiek worden. Het onuitsprekelijke wordt dan toch verwoord. En dat is redelijk paradoxaal. Want mystiek is het onuitsprekelijke. En daar zijn we 2 uur over aan het praten dan. Maar dat is toch wel. En zo verloopt de samenkomst. En zo de ene tekst na de andere, heel rustig naar elkaar, met heel veel stiltes tussen. En dan.
Is het dan op een manier ook een vorm van gebed? Zo'n bijeenkomst van 2 uur. Want het wordt dan afgewisseld door stilte. Het gaat om het levend worden eigenlijk van die tekst in iemands concrete leven.
Ja, eigenlijk is dat zo. Hè. Iemand begint te vertellen van wat hij gelezen heeft. En dat, eigenlijk is dat het persoonlijke gebed, als je zelf aan het bidden zit, gebeurt dat ook soms, dat je dat in jezelf verwoordt en dat doet je dan naar elkaar toe. Dat is wonderlijk dat dat kan eigenlijk, en dat is soms heel diepe persoonlijke dingen dat mensen zeggen. Maar de ruimte wordt gecreëerd, hè. De stilte creëert die ruimte en het is niet de bedoeling dat we elkaar iets gaan leren of zo. Het is gewoon de ervaring delen. En dat, dat is dan een gebed dat uitgesproken wordt naar elkaar toe. Dat is, ja, dat is toch een vorm van bidden. Maar ik moet wel zeggen, op zo'n samenkomst zitten kerkelijke, zeker, maar ook niet-kerkelijke, maar wel gelovigen. En dan ook totaal niet-gelovigen, die komen daar ook naartoe. En die herkennen elkaar en wat dat ze delen via die teksten. Dus het heeft niet zo direct met geloof of wel geloof of kerkelijk of niet kerkelijk te maken. Het hart spreekt aan de hand van die teksten. En dat is belangrijk. En blijven wel mystieke gelovige teksten. Altijd wel. Hè? Ja, mm-hmm. Dat wel.
Ja. En dat is dus ook iets dat aanspreekt bij mensen die geen gelovige achtergrond of geen kerkelijke... Ja, hoe zal ik het zeggen? Niet kerkelijk zijn eigenlijk.
Ja, ja, dat is het wonderlijke dat ik van meet af aan vastgesteld heb. Dat, daar kwamen mensen op af die totaal met kerk of met geloof niks meer te maken hadden of nooit mee te maken gehad hebben. Die wilden dat leren kennen. Dat is voor mij nog altijd een mysterie. Waarom wilden die daar rond samenkomen? Maar het is waarschijnlijk omdat het vanuit het hart geschreven is, vanuit het binnenste en iedereen... heeft een innerlijke, en iedereen is met zingeving bezig, dat heb ik al die jaren vastgesteld. En dan, ja, waar is de link met geloof? Er zou wel verschieten hoeveel mensen dat er nog gelovig zijn. Dat heb ik, dat ervaar ik telkens. Maar het moet dan zo niet verwoord worden, geduid worden, een etiket opgeplakt, maar mensen zijn heel veel met die dingen bezig.
En zijn er ook mensen die doorheen de mystiek net meer aansluiting beginnen vinden met de kerk of dichter bij geloof komen? Is het een soort toegang, mystiek?
Volgens mij wel, ja. Dat heb ik al die jaren ondervonden. Er zijn verschillende mensen zelfs die via die mystiek samenkomsten naar de kerk beginnen te gaan zijn, naar de Eucharistie beginnen te gaan zijn. Scherpenheuvel, waar we jaren samengekomen zijn, was daar een ideale plaats voor natuurlijk. Hè. We kwamen op zondagvoormiddag samen, het meest onmogelijke uur of moment dat je kunt nemen om zoiets te doen. Maar dat nodigde ook uit. De kerkelijken die kwamen dan wat vroeger, die gingen naar de mis. Maar uiteindelijk stelde ik vast dat er meer mensen naar de kerk begonnen te gaan die naar de mystiek samenkomst kwamen die vroeger niet gingen. Ook het Bijbel lezen vertelde ze me dat ze de Bijbel gekocht hadden en begonnen te lezen. Dus het zette iets in beweging. Veel mensen zeggen ook, we hebben die 2 uur gehad, teksten, die zijn gaan opzoeken en blijven lezen over die mystieke. Het zet iets in beweging naar het verdere leven toe en... Daar ben ik zeker van dat dat gebeurd is. Heb ze me dikwijls verteld en dat stel ik wel vast.
Ja. En zijn het altijd dezelfde mensen die terugkomen naar zo'n bijeenkomst of wisselt dat af?
Dat wisselt heel veel af. Natuurlijk dus is er een soort vaste kern, om het zo te zeggen. Maar er komen nieuwe mensen, die gaan weer, er komen weer al nieuwe mensen. Het varieert, het is openbare samenkomsten. Mensen komen er naartoe, komen eens kijken, komen terug, blijven weg. En dan, maar natuurlijk zit er ergens een vaste kern, maar het is geen vaste groep. En in de loop van de jaren heb ik al veel mensen zien komen en gaan. En die gaan, die zijn daarom niet weg. Die komen dan na een paar jaar weer al terug. Het is een groep in beweging. En dat is goed zo. Voor de vaste kern is dat ook interessant natuurlijk, hè, dat er altijd nieuwe mensen komen.
En wat de inhoud dan betreft, welke mystici brengt u zoal aan en hoe bereidt u zich er eigenlijk op voor?
Ja, ik ben nu bezig van 2007, al 13 jaar. Ondertussen hebben we alle mystici wel bijna gehad, denk ik. En hoe bereid ik me daaraan voor? Dat is een langdurig, voor mij is dat een langdurig proces eigenlijk. Het is niet dat ik ergens over Johannes van het Kruis begin te lezen, rap wat teksten selecteer en dan naar de groep breng. Dat is, bij mij moet hij die teksten inwerken, dikwijls een jaar lang. En ik lees elke dag mystieke teksten. Dat voor mij is dat niet een lectio divina, maar een lectio mystica. In de vroege uren van de dag begin ik daarmee te lezen. En je duidt aan wat mooi is, wat je treft. En dan bezingt dat en dan... doet dat zijn werk en neem je nog eens terug en dan nog eens terug en dan maak ik daar een selectie en zo breng ik het dan naar de mensen. Van het moment dat ik het naar de mensen toe breng, is het volledig doorleefde teksten waar ik volledig achter sta en dan zo groeit dat. Het is niet rap iets aanstellen, dus het is eigenlijk een doorleefd gebeuren dat ik naar de mensen toe breng en hoe selecteert je die mystiekers eigenlijk? Er is een ongelooflijk aanbod als je daar een beetje in thuis zet. Het is een fantastische rijkdom die de christelijke geloof opgebouwd heeft op die eeuwen eigenlijk. Eigenlijk spijt ik dat de mensen daar niet mee in contact gekomen zijn met de teksten zelf dan. Persoonlijk kennen ze wel, maar velen zeggen mij, zeker de kerkelijke, die zeggen we dan, waarom hebben we er al die jaren niks over gehoord? Het is dat nooit ter sprake gekomen. Zo'n rijkdom. En ja, ik ben blij dat ik kan dat mankement mag meewerken om dat naar de mensen toe te brengen. Maar het is, zoals Anselm Green zei, de spiritualiteit begint van beneden. Dus we moeten, en de mystiekers die spreken vanuit het hart, die spreken de mensen wel aan vanuit de woorden die zij herkennen. Ja. Dus dat is wel ook belangrijk. Ja.
Ja, u zegt inderdaad dat mystiek misschien lange tijd niet bij de gewone mensen is gebracht. Dan, of hoe moet ik het zeggen? Dat werd gezien als iets ja, ver van de gewone mens staand, terwijl het net andersom is dan?
Ja, ik snap niet dat die teksten nooit bekend geworden zijn. Als ik met priesters praat, die kennen zelf weinig of niks van die mystieke teksten. Dat is, begrijp dat niet. Ja, dat kun je ze ook niet brengen naar de mensen toe. Hè. Dus, de mensen zijn er door omstandigheden niet mee in contact kunnen komen, op een wat groter schaal dan de echte mensen. Degenen die wel geïnteresseerd waren, dat vinden ze wel natuurlijk. Ze hebben altijd bestaan, die teksten, maar je moet ze naar de mensen toebrengen op een laagdrempelige manier. En dat is, ja, we komen samen rond teksten en we beginnen te praten. Dus, en dan zien de mensen direct, dat is allemaal voor ons, dat is niet moeilijk en we herkennen ons erin. Dat was wel opvallend in al die samenkomsten. Ze herkennen zich in de meest zogezegde moeilijke teksten. Dus het was direct herkenbaar voor iedereen. Dus een schat van dingen die de kerk misschien een beetje verwaarloosd heeft. Hè. Het is nu het moment om het terug naar voren te brengen. Wat geweest is, is geweest. Maar het zal een van de stappen die de kerk zou moeten gaan in de toekomst, denk ik. Dus nieuwe wegen zoeken. En dat is een van die wegen die wel zal toegankelijk zijn. Ja. Dat denk ik wel. Ja.
Dat mystiek ook een weg van evangelisatie kan zijn om mensen dichter bij de kerk te brengen in deze tijd.
Ja, ik vind dat wel. Ja. Dat is, de kerk is op zoek naar nieuwe wegen. En dat is een van die wegen die je zeker moet gaan. Hè. De feiten hebben het bewezen van die weg die ik al jaren ga. Dus mensen komen erop af, in grote getalen zelfs. En dat is het spijtige eigenlijk. Dat zou een oproep zijn naar degenen die met geloof bezig zijn. Als je daar veel volk trekt op zo'n samenkomst, dat werkt niet. Hè. Dan kun je niet in gesprek gaan met elkaar. Dus belangrijk is dat op veel plaatsen zo'n groepen ontstaan rond mystieke teksten in het delen naar elkaar toe. Niet in voordrachtvorm, dat bestaat wel op heel veel plaatsen. En dat heeft ook zijn waarde natuurlijk, dat is heel belangrijk. Maar ook die andere vorm. En dan belangrijk is op heel veel plaatsen in kleine groepen samenkomen. Het is dan dat we elkaar verrijken en kunnen delen naar elkaar toe. Je kunt niet met een groep van 35 mensen in een kring gaan zitten. Dat werkt niet. Dus we moeten dat heel... En dat is ook een beetje het gevaar, denk ik, voor de toekomst van de kerken, die allemaal grootschaliger wordt. Plaatselijk samenkomen, dat is belangrijk. Dat moeten we onderhouden. De mensen in kleine groepen het geloof delen. Dat is wat ik via de mystiek heb leren kennen. Geloof wilt gedeeld worden, wat ook in de Eucharistie gebeurt natuurlijk. Maar er zijn nog andere vormen om het geloof te delen. Hè? Mm-hmm. Dat is, de mystiek leent zich daar heel goed toe, omdat het blijkbaar verwoordt wat mensen ervaren in zichzelf.
Ja, en u zegt van het zou goed zijn als dat ook op andere plaatsen zou bestaan, kleine groepjes die daar rondom die teksten bij elkaar komen. Hoe is dat in de Vlaamse kerk? Bent u eigenlijk alleen in wat u doet? Of zijn er collega's, om zo te zeggen?
Ik hoop dat ik niet alleen ben. Maar het probleem is dat ik niemand ken, of groepen ken, die op die manier samenkomen. Rond mystieke teksten dan. Er zijn wel Lectio Divina groepen, waar ik ook een groep van leid eigenlijk. Die komen rond bijbelteksten samen, op ongeveer dezelfde manier. Maar rond mystieke teksten weet ik niet veel. En ik hoor van mensen die dan naar mijn samenkomst komen, dan zeggen ze, ja, dat kennen we niet, dat bestaat nergens niet. Ja, ik kan niet zeggen dat het nergens bestaat, maar waarschijnlijk heel weinig. En op die manier, mijn rol in de samenkomst is altijd, mij horen ze niet in de samenkomst, het zijn altijd de mensen die praten. Het is de mensen samenbrengen en dat ze kunnen delen. Spijtig genoeg bestaat het niet veel en ik hoop dat ik reactie krijg dat dat niet waar is, dat dat wel bestaat. Maar ik zou een oproep doen, begin eraan. Gewoon beginnen, wat ik zelf ook gedaan heb. Je begint en we zien wel waar we eindigen. Dat is ook wat de pelgrimstocht zegt. En de weg wordt gaandeweg gebaand en de eerste stappen zetten en dan zien we wel. Ja. Maar wel in vertrouwen met God natuurlijk, in verbinding met God blijven. Dat is wel belangrijk om rond zo'n dingen samen te komen, maar er en der zijn er wel groepen die naar schijnt samenkomen. En daar zit het ook een beetje een gevaar in, dat ik oppervlakkig blijf rond mystieke teksten samenkomen. Voor mij blijft het altijd een gelovig gebeuren. Mm-hmm. Dat is dat wel op de voorgrond.
En als u spreekt over een gevaar, heeft u het dan over zweverigheid? Het gevaar van zweverigheid? Of net dat men niet naar de diepte gaat? Of?
Ja, niet naar de diepte. Hè. Het is dat het mystiek is met de voeten op de grond blijven. En naar de diepte, dat gaat samen. Maar niet zweverig worden, zeker niet. Hè. Dat is wel belangrijk. Mijn definitie van mystiek is leven zoals het is. Niks meer, niks minder. Maar dat is heel veel. Hè. En naar de diepte, vooral naar binnen kijken. Dat is naar de onderstroom van uw leven eigenlijk. Iedereen heeft een puntje van binnen dat onberoerd blijft, waar ik altijd kan op terugvallen. Daar contact mee krijgen, met de innerlijke kern eigenlijk. En daar blijven oog voor hebben. Hè. Dus als je zweverig begint te worden, dan wordt het een beetje gevaarlijk. Dan moeten we erop passen. Ja. En er zijn veel niet, maar er zijn toch wel groepen die samenkomen rond die dingen. De mystiek belooft ook geen, wat het ook mag zijn. Dus, het is het leven zoals het is. En dat is meer dan genoeg, eigenlijk.
We gaan er weer even muzikaal tussenuit. Met Pachelbel.
Thank you.
En beste luisteraars, we zijn nog steeds in gesprek met de heer Willy Gielen. En we hebben het vandaag over de mystieke bijeenkomsten die hij meermaals per maand organiseert, hoe dat geëvolueerd is, hoe hij nu werkt als vrijwilliger voor het Centrum van Christelijke Vorming van Hasselt, die het initiatief eigenlijk helemaal ondersteunt en er ook aan meewerkt. Ja, we hebben het daar net al gehad over hoe mystiek vandaag de dag net wel een toegang kan zijn voor mensen om dichter bij God te komen, om tot het geloof te komen. Ook vooral tot het vertrouwen, dat is ook een kernwoord dat ik wel onthoud vanuit alles wat u verteld heeft. U zei dat u intussen, omdat u er ook al zoveel jaar mee bezig bent, de meeste mystiekers wel gelezen hebt. Zijn er nu voor u enkele of één die er in het bijzonder uitspringen, waar u persoonlijk herkenning in vindt?
Ja, er zijn er toch een paar die echt op de voorgrond treden. Eerst zou ik Johannes van den Kruis noemen. Dat is bij mij de mystieker bij uitstek eigenlijk. De donkere nacht. Donkere nacht die altijd aanwezig is in het leven. Een andere mystieker is Meister Eckhart. Mocht je niet vergeten. Dat is een boeiend man.
Dan... Meister Eckhart... Kan u daar een beetje over vertellen? De naam is misschien wel gekend, maar...
Wat Meister Eckhart vooral getroffen heeft, heel veel dingen, maar het zonder waarom. Alles is zonder waarom. Zo de liefde, als je aan de liefde vraagt, waarom ziet je me graag? Ja. Er is geen waarom en het leven heeft geen waarom. De vraag is belangrijk, geen waarom. Dat bij Meister Eckhart en nog veel dingen. Franciscus en Clara van Assisi natuurlijk. Mijn dochter, ik ben er drongen van Franciscus en Clara. Dan de Beatrice van Nazareth. Misschien een verrassend dat ik die noem, maar de zeven manieren van binnen. Dus Beatrice beschrijft dan het leven van elke dag in verbinding met God. Het leven van elke dag is doordrongen van het Gods bewustzijn eigenlijk. Ieder moment, ieder ding dat je doet, samen met God zijn. Dat is ook in mijn leven zo. Mijn geloofsleven is eigenlijk, God is ten allen tijde in al wat je doet aanwezig en daar bewust van zijn. Dat herken ik bij Beatrice van Nazareth. En dan nog meer naar de 20e eeuw toe, mystiekers, Dag Hammarskjöld, de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, met een boekje Merkstenen. Is wonderlijk geschreven, heel diep. Eddie Hellesum, dat is ook het verstoorde leven, het boekje Het Verstoorde Leven. In Nederland is het nog altijd immens populair, tot de dag van vandaag. Hoe dat die vrouw vanuit die invalshoek van Auschwitz, ze is gestorven in Auschwitz, beschrijft wat mystiek is. En dan natuurlijk... Ik noem Bieke van de Kerkhoven, ook een van mijn favoriete mystiekers, van haar boekje De Smaak van de Stilte. Dus, ik vergelijk het een beetje met De Zeven Manieren van Minnen van Beatrice van Nazareth, De Smaak van de Stilte. Dat boekje dat zij geschreven heeft, is een en al mystiek. Dat zijn degenen die er voor mij uitspringen. Dus, en als ik bezig blijf, dan noem ik er nog veel. Maar met die paar zou ik het houden die voor mij iedere dag van mijn leven eigenlijk... belang hebben. Daar val ik wel dikwijls op terug, op die, ja.
Mm-hmm. En terugblikkend op al die jaren dat u toch al met mystiek bezig bent, kan u onder woorden brengen hoe mystiek uw geloofsleven heeft beïnvloed? Of doen evolueren misschien?
Ja, mystiek was er al vrij vroeg aanwezig, maar heel pril eigenlijk. Achteraf is mijn geloofsleven een beetje veranderd, hoewel ik nog altijd, tot voor korte tijd was ik nog altijd pastoraal bezig. Maar het is verdiept, de verdieping. Ik heb put meer uit een bron eigenlijk. En ik heb meer oog voor die bron en minder voor het bezig zijn. Dat was het mankement vroeger in het pastoraal bezig zijn. Je werd te veel bezig met dingen en ook gegrond in een geloof, dat wel. Maar het is nu meer verdiept met die mystieke teksten te lezen en meer tot de orde van de dag komen. En het wonderlijke, de verwondering ook zien in elk ding dat je elke dag doet, de simpele, gewone dingen, daar ook het geloof in zien, God in zien in de gewone dingen, dat zag ik vroeger minder. Nu in al wat dat je doet, ziet je God eigenlijk. En dat is via de mystiek wel gekomen. Ja. Die mensen die hadden daar oog voor. En zoals Teresa van Avila zei, als je God niet vindt tussen de potten en de pannen, dan zult je hem ook niet vinden in het gebed in de kerk. Dat is wel, dat ervaar ik ook wel. Het is in alles aanwezig. Mystiek heeft het geloof verdiept, sterker gemaakt. Heeft het geloof niet veranderd, maar wel sterker gemaakt. Dat wel, ja.
En dat zijn vragen die ik vaker stel aan het einde van een uitzending. Als u nu onder woorden moet brengen, u die dagelijks eigenlijk de ochtend biddend begint, u die geboren bent in een gezin dat kerkelijk was, u die al zoveel jaren met God verbonden leeft, wie is Jezus voor u?
Jezus, nou natuurlijk heel belangrijk. Maar ik vergeet één uitspraak van Jezus nooit. Als ik lees het evangelie en Jezus, hij zegt dikwijls, ik en de Vader zijn één. Hij verwees altijd naar de Vader, naar zijn Vader. En dat is ook, er is, bij Jezus is er nog iets hoger, maar in de relatie met zijn Vader. En God, geloof voor mij is relatie. God is relatie voor mij. Het is altijd een ontmoeting. En dat is wat Jezus ook liet zien. Hij was altijd in relatie met zijn Vader. Hij was altijd ontmoeting. En gebed is relatie, gebed is ontmoeting. Jezus natuurlijk, maar in relatie met zijn Vader, met God. Dat is voor mij ook zo. En als ik het evangelie lees, dan is er altijd niet die twee, maar dat is een dualiteit dan, maar het is één. Jezus en God zijn één. En zo bij Meester Eckhart komt dat ook heel dikwijls. Het oog waarmee God mij ziet, is het oog waarmee ik God zie. De relatie. Het is gewoon een eenheid, een gebeuren. Geloof is voor mij een relatie, ontmoeting. Dat is, en dat zie ik ook in Jezus.
En u gaf ook aan dat u groepen begeleidt voor Lectio Divina. U bent dus ook zeer vertrouwd met de schrift.
Ja, dat is van jongs af aan. Ik was al vrij vroeg gebeten in mijn tienerjaren. Was ik heel intensief in de Bijbel. En dat ben ik blijven doen. De Bijbel is me heel vertrouwd, hoewel ik er niet voor gestudeerd heb. Dat ik wel wou doen, maar niet gedaan heb. Ben ik altijd in de Bijbel blijven lezen en voel ik me ook geroepen om dat te mogen doen, een Lectio Divina groep begeleiden. Dus ook dankzij Hugo van Marsenille, die priester. Ik zat toen in zijn groep Lectio Divina, hij leidde die en hij kreeg toen kanker, ernstig ziek en hij vroeg aan mij, wilt je dat niet overnemen? Omdat hem zag dat ik ook wel thuis was in het evangelie, in de Bijbel en dat is dat is een deel van mijn leven geworden. Dus ik ben thuis in de Bijbel. Het is, dat hoort bij mijn gebed bij. De Lectio Mystica en Lectio Divina horen samen bij mij. Dus, en daarom durf ik ook wel. En die groepen Lectio Divina zijn ook wel boeiend eigenlijk. Hè. Dus, ik weet er wel iets van de Bijbel en zou wel uitleg kunnen geven, maar de mensen hebben dat niet nodig. Die vragen dat niet. Dat zou meer storen dan het bijbrengt. Op het einde van de samenkomst geef ik soms wel wat duiding. Maar het zijn de teksten, de evangelietekst moet levend worden. En dat gebeurt in de Lectio Divina samenkomsten. En dan met die Bijbeluitleg die wel interessant is en gerust mag bestaan. Maar kunt je op dat moment ook niet veel doen. Dus,
Als mensen nu zo'n bijeenkomst, zo'n samenzitten rondom mystieke teksten eens zelf zouden willen ervaren, dan kunnen zij dat vinden in Kerk en Leven.
Ja, die publiceren altijd. We komen 6 keer per jaar samen binnen het CCV in Hasselt. En dat verschijnt telkens in Kerk en Leven waar het voor dank, want die zetten heel veel in beweging. Daar komt veel respons op, ja. En dat kunnen ze dan daar vinden. Wanneer en daar staat ook mijn mailadres en telefoonnummer bij eventueel. Maar het komen ervaren is heel belangrijk, ja. Dat is om te weten wat dat nu eigenlijk is. En, je kunt dat wel dikwijls zeggen in woorden, maar de ervaring die telt.
Ja, en u raadt ook mensen aan die zelf zich ergens geroepen voelen om samen te komen rondom mystiek of rondom Lectio Divina, om dat te doen, omdat dat toch belangrijk is om met andere gelovigen samen te komen?
In kleine groepen het geloof beleven en delen, dat vind ik heel belangrijk. En dat kan via mystieke teksten. En dan, ik zou zeggen, probeer op zoveel mogelijk plaatsen te beginnen, dat de groep nooit te groot wordt, want dat maakt de samenkomst veel intenser in een kleine groep. Maar, plantenzaadjes overal, zou ik zeggen. En,
ja, we zijn dan stilaan aan het einde van onze uitzending. We zouden afronden met dat u een voorbeeld geeft van zo'n mystieke tekst die u dan laat bezinken bij muziek. Maar alvorens daartoe te komen, wil ik u ook nog vragen. We zijn bij Radio Maria. U bent ook luisteraar van Radio Maria?
Ja, heel zeker. Ja, ja. Dat staat bij ons dikwijls op een dag op, ja. Ja, ja.
Ja. En wat is de rol van onze lieve vrouw in uw persoonlijke geloofsleven?
Dat is al heel mijn leven zo. Die is heel belangrijk in mijn geloofsleven. En mijn hart was en is nog altijd in Scherpenheuvel, in Bedevaartsoord in Scherpenheuvel, komen er nog heel veel. En wat me vooral treft bij Maria zijn twee dingen eigenlijk. De ontvankelijkheid van haar, de onvoorwaardelijke ontvankelijkheid. En dan de passage uit de Bijbel, ze bewaarde alles in haar hart. Dat ontroert me nog altijd, ieder moment eigenlijk. Je kunt er nooit uitvallen. Of zoals Juliana van Norwich zei, alles komt goed. Dat herken ik heel sterk in Maria. Het is ontzettend belangrijk in mijn geloofsleven.
Dankjewel, heel hartelijk bedankt voor dit mooie, boeiende en ook hoopgevende gesprek. We zullen dan besluiten met een soort demonstratie, zodat mensen toch al iets van voeling kunnen krijgen over de bijeenkomsten die u organiseert. We zullen besluiten met een mystieke tekst.
Ja, een tekst van Thomas Merton, een trappistenmonnik, een Amerikaanse trappistenmonnik uit de 11e van de 20e eeuw. Heer mijn God, ik weet niet waar ik heen ga. Ik ken de weg niet die voor mij ligt. Ik kan niet met zekerheid zeggen waar hij zal eindigen. Ook ken ik mezelf niet echt. En als ik denk dat ik uw wil volg, dan betekent dit nog niet dat ik dat ook werkelijk doe. Maar ik geloof dat het verlangen u te behagen, u in feite ook behaagt. En ik hoop in dat verlangen te leven bij alles wat ik doe. Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen. Als ik dit doe, dan weet ik dat gij me zult leiden langs het rechte pad, hoewel ik er misschien niets van begrijp. Daarom zal ik altijd op u vertrouwen, ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood. Ik zal niet bang zijn, want u bent steeds in mij. U zult me nooit aan mijn lot overlaten om mijn gevaren alleen onder ogen te zien. Thank you.
Mm-hmm.